Meestal als ik hier ga staan, dan kan je aan de gezichten zien hoe het gaat in de gemeente. Of er nieuwe mensen zijn, of er bekende mensen zijn. Dat gaat nu wat lastiger. Maar toch vind ik het fijn om hier te zijn. En jullie te zien, tussen aanhalingstekens. Hoewel dat een beetje meer één richting is, dat zien. Zoals Henk al zei, ik had me voorbereid. Maar ja, er komt zoiets als dit er tussendoor. En dan denk je bij jezelf, oh wat nu? En zoals dat vaak gaat, is er een tekst of een verhaal of een boodschap die ik op mijn hart heb, waar ik over moet, wil spreken. En dat was nu ook. Alleen nu had ik door het hele coronaverhaal zo langzamerhand zoiets van, wat moet ik hiermee? Ik wil het even een stukje voorlezen. Het gedeelte wat wekenlang, ik denk al wel 2 maanden, wat in mijn hoofd zat van, daar moet ik hier over spreken. Maar goed, ik zal het voorlezen. Het is uit 2 Koningen 13, kun je het meelezen. 2 Koningen 13 en het begint bij vers 14. Toen Elisa ziek was geworden en op sterven lag, zocht koning Joas van Israël hem op. Huilend riep hij uit, vader, vader, strijdwagen en ruiterij van Israël. Elisa zei tegen de koning, haal een boog en pijlen. Toen Joas dat gedaan had, zei Elisa, span de boog. Joas spande de boog en Elisa legde zijn handen over de handen van de koning heen en zei, open het venster dat uitziet naar het oosten. Joas opende het venster en Elisa zei, schiet. De koning schoot een pijl af. En Elisa zei, deze pijl is een overwinningsteken van de Heer. Deze pijl betekent de overwinning op Aram. Bij Afek zult u Aram vernietigend verslaan. Daarna zei Elisa, pak uw pijlen. Joas nam de pijlen in zijn hand en Elisa zei tegen de koning, sla met de pijlen op de grond. Joas sloeg 3 maal met de pijlen op de grond, niet vaker. Toen riep de godsman woedend uit, had me 5 of 6 keer geslagen, dan zou u Aram vernietigend verslagen hebben. Nu zult u Aram maar 3 keer een nederlaag toebrengen. Nou, even een beetje context eromheen. Het koninkrijk Israël was op dat moment in oorlog met Aram. Dat had je waarschijnlijk wel geraden. En ze waren aan de verliezende hand. Ze kregen het niet voor elkaar om hun gebied te houden. Ze kregen het niet voor elkaar om veilig te leven. En dan gebeurt er dit. Koning krijgt een kans. Hij doet iets. En vervolgens krijgt hij op zijn donder. Had je nou maar. Had nou doorgegaan. Had die kans nou gepakt. En was ervoor gegaan. Volop. En dat deed hij niet. Nou ja, goed. En hier loop ik dus al een paar maanden mee rond. Hier loop ik dus al mee rond van wat is nu de boodschap hiervan? Dan ga je verder kijken, dan ga je zoeken. Dan kom je, en dan ga je de stukken eromheen lezen. Ik heb natuurlijk ook nodige studie al gedaan. Je weet, er zijn 2 koningen Joas. Er is een koning Joas van het koninkrijk van Israël en eentje van het koninkrijk van Juda. Die hebben ook nog 3 jaar tegelijkertijd geregeerd. Ook nog heel lekker makkelijk. En dan moet je dus een beetje gaan zoeken van wat zit erin. En toen vielen me een aantal dingen op. Maar nog steeds had ik zoiets van wat dan? Hoe dan? Toen op een gegeven moment liep ik mijn studeerkamer binnen. Ik zette de computer aan. En ik had in 1 keer had ik zin om een bepaald nummer te horen. Bepaalde muziek te horen. En dat wil ik met jullie delen. Ik denk niet dat je daarna al wel direct snapt wat er in mijn hoofd omging. Maar dat zal ik je daarna proberen uit te leggen. Ik heb tekst meegestuurd. Dat is geloof ik ook rondgestuurd. Ik heb de Nederlandse vertaling is mijn vertaling. En dat moest even heel snel tussendoor. Dus als er iemand is die dat beter kan, graag. Ik lever het er graag voor in. En daar zijn we weer. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Ik wel. We konden het hier alleen volgen via de livestream op een paar telefoons. Maar ik zag al verschillende mensen hier ook meeknikken en meedijnen. Er is geen enkel graf wat mij kan tegenhouden. Er is niets, zelfs de dood niet, wat mij kan vasthouden. En ik verlang ernaar, ik kijk er naar uit naar het moment dat Jezus terugkomt. Omdat ik weet, dan sta ik op uit het graf. En ik vind dat stukje ook van, Gabriel, als je komt, ga maar vast klaarstaan. Maar wacht even tot ik er ben, want ik ga komen. Dat weet ik zeker. Ik wil erbij zijn. Ik wil bij dat moment zijn dat jij op je trompet blaast. Dat gaat gaaf worden. Dat wil ik meemaken. En dat, ja, elke keer als ik dit nummer hoor, pakt mij dat. Er zijn verschillende uitvoeringen. Johnny Cash heeft ook een fantastische uitvoering. Maar deze, vergeef me, dat is mijn smaak. Maar gooi er een banjo in en een paar mannen met baarden. En ik ben verkocht. Echt, dan ben ik al helemaal blij. Maar dan helemaal als dit wordt gezongen. Dit zijn liederen en dit is een band die heeft een aantal van die liederen opgenomen. Dit zijn liederen die werden gezongen in het zuiden van de Verenigde Staten. Tijdens de opwekkingen in de jaren 20, 30, 40 en 50. Hele simpele geloofsliederen. Gewoon, waar gaat het om? Waar het om gaat, is dat ik altijd bij God zal zijn. Dat is waar het om gaat. Ik zal nooit meer bij God vandaan zijn. Volgende week vieren we Pasen. Komende vrijdag vieren we Goede Vrijdag. Want we vieren dat er één moment is geweest, dat er één man volledig door God verlaten is geweest. En omdat die ene man volledig door God verlaten is geweest, hoeven wij nooit meer door God verlaten te zijn. En zullen we ook nooit meer door God verlaten worden. Dat vieren we. En dat, daar zingt dit lied van. De rivier waar het over gaat, is in die cultuur is een uitdrukking voor de reis. Niet alleen de reis van je leven, maar de reis van deze wereld, van deze hele schepping. En die komt uiteindelijk uit in het moment dat Jezus terugkomt. En we zullen hem ontmoeten in de lucht. We zullen hem tegemoet kunnen gaan. Fantastisch. Ik vind het zo mooi. En ook zo'n zin erin van, oh, als mijn vleugels het houden, maakt niet uit, maar het zal niet aan mij liggen. Ik ga overal naartoe waar u bent en ik kom eraan. Want ik verlang zo naar je. Hosanna. Verlosser, geef me hulp. Maar veel meer nog, ik verlang zo naar wat u doet in mijn leven. Dat, die gedachte, ik vind hem zo mooi. Ik hou daar zo van. En Joas, die hadden we ook nog. Maar toen begreep ik het verhaal van Joas. Toen begreep ik het verhaal van beide Joas. We hebben Joas Juda, noemen we hem maar even. En we hebben Joas Israël. Joas Juda, bizar verhaal. Die werd ontvoerd uit het paleis omdat zijn grootmoeder alle koninklijke nazaten wou vermoorden. Is ontvoerd. Echt gewoon gekidnapt. Maar door de hoge priester. Die heeft hem opgevoed. En toen hij 7 was, is hij tot koning gekroond. Toen was die koningin, die was al op een zijspoor gezet. Hij heeft 40 jaar geregeerd. En dan staat er in de Bijbel, hij deed wat goed was in de ogen van God. En het mooie daarvan vind ik hoe hij dat deed. Hij zei tegen de priesters, zei hij van, jongens, jullie krijgen elke keer zilver binnen. En dat moet je eigenlijk afstaan aan de schatkist, aan het rijk enzovoort. Maar weet je wat? Ik vertrouw jullie dat toe. Neem dat zilver en verbeter daar de tempel van. Want de tempel die lag in puin eigenlijk. Dus maak die tempel weer mooi. Nou, fantastisch. Mensen erbij betrekken. Dat is een hele goede managementstijl ook tegenwoordig. Mensen erbij betrekken. Geef ze middelen. Geef ze verantwoordelijkheden. Ga lekker aan de gang. Een aantal jaren later, niks van terechtgekomen. Want soms moet je ook wel even kijken naar wat mensen kunnen. En misschien zijn priesters niet de beste bouwmeesters. Of niet de beste mestelaars. Of niet de beste projectleiders, of hoe je het maar wil noemen. Nou, dus wat zegt hij? Weet je wat? Stop. Dit gaat niet werken. We gaan het anders proberen. Lever het geld maar in. En ik stel iemand aan en die gaat dan metselaars aanstellen en ze voor de andere aanpak. Ook een goede managementstijl, joh. Prima. Dat gaat beter. En hij wint wat oorlogen. Hij stelt zijn volk veilig, zijn land veilig. En uiteindelijk wordt hij vermoord door zijn hovelingen. En dat is dan weer zo'n twist die zie je even niet aankomen. De andere koning, koning Joas Israël, die deed niet wat goed was in de ogen van de Heer. Hij stimuleerde de afgodenaanbidding en ging daar zelf volledig in mee. Maar dan lezen we een verhaal van hem op het moment dat hij bij Elisa komt. Dat is de grote profeet van die tijd. En hij komt er en eigenlijk is hij een beetje, hij is ontzettend, niet een beetje, maar heel ontzettend aan het slijmen. Want hij komt binnen en hij zegt, oh vader, een strijdwagen en ruiterij van Israël. En daar bedoelt hij te zeggen van, door u vecht voor ons, door u zijn wij veilig. Slijmbal. Want je trok je helemaal niks aan van God. Maar je wil wel even meeliften op de voordelen. En dan gaat Elisa, die spreekt de profetie uit. En niet alleen uitspreken, maar dat is ook in gebaren en in een handeling uitgedrukt. En dan moet die koning Joas Israël, die moet met zijn pijlen op de grond slaan. Twee, drie, genoeg. Ik vind het alweer genoeg. Want zo heilig gelooft hij er ook weer niet in. En dan wordt Elisa boos. En die zegt van, oh, kerel. Had nou maar 5 of 6 keer gedaan. Had nou maar even doorgedaan. Had er nou maar in geloofd. Had het nou maar gewoon echt vanuit je hart gedaan. Dan had God je de vernietigende overwinning over je vijanden gegeven. Dat heeft hij niet gedaan. Maar hij geloofde er niet echt in. Die koning Joas Juda, die geloofde er wel in. Die ging ervoor. Op een gegeven moment, als dan die hoge priester die hem in het zadel heeft geholpen en heeft opgevoed, als hij overlijdt, dan gaat hij ook nog gewoon door op de manier zoals hij daarvoor werkte met de raad van die hoge priester. Want hij geloofde er zelf in. Een van de andere mooie dingen die hij doet, vind ik. Ja, er zijn in Juda zijn er ook plekken waar de afgoden worden aanbeden. Die ruimt hij niet op. En dan kan je zeggen van ja, dat is ook maar half bakken. Maar aan de andere kant, wat heb je eraan als je mensen gaat afmaken, mensen gaat kleineren, als je mensen dwars gaat zitten, gaat frustreren? Wat heb je eraan als je dingen gaat verbieden? Wat heb je eraan als je mensen gaat dwingen om zogenaamd iets te geloven? Daar heb je ook niet zo. En wat heeft dat nou met dat verlangen wat in dat lied wordt uitgedrukt te maken? Voor mij ontzettend veel. Voor mij heeft dat er heel veel mee te maken met hoe wil je leven? Ik vind het mooi dat beide heren heten Joas. Alsof het bedoeld is dat je ze met elkaar vergelijkt. Beide mannen geven een manier van leven aan. Of ik geloof ervoor en ik ga ervoor. Of ik geloof er niet echt in, maar het is wel voordelig en ik ga wel mee. De zangers in dit lied, de schrijvers van het lied, de originele zangers van het lied wat we hebben gehoord, die geloofden er echt in. Die gingen ervoor. Er zijn veel voorbeelden van mensen die zoveel opgeven om te leven zoals God dat wil. Of in ieder geval zoals zij denken dat God dat wil. Dat je echt kunt zeggen van die mensen gingen ervoor. Joas Juda ging er ook voor. Maar het lukte niet allemaal. Sterker nog, op den duur waren mensen hem zo zat dat ze hem vermoorden. Zijn eigen hovelingen. Mensen met wie hij tijden heeft gewerkt, Mensen die hij een positie heeft gegeven, die hij geld en inkomen heeft gegeven, die eigenlijk alles aan hem te danken hadden, hebben hem vermoord. En dat doet mij weer aan nog een ander Bijbelgedeelte denken. Matteüs 5. En dat vind ik in deze tijd ook erg sprekend. Het zijn zaligsprekingen. Ik zal ze niet allemaal voorlezen, want het is een heel rijtje. Ik pik er zo even een paar uit. Het is elke keer gelukkig zij die huppelepup, huppelepup. Want ze zullen iets krijgen. Gelukkig de treurenden, want ze zullen getroost worden. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. En dan de laatste. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd wordt, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. En daarna komt dan ook zelfs nog een tekst waarin Jezus zegt: gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. En de profeten wordt nogal ruim opgevat. Je zou ook kunnen zeggen dat koning Joas Juda ook een profeet was. Iemand die heeft gehandeld naar Gods wil en het volk heeft geleid naar de wil van God. Die het volk heeft voorgeleefd. Deze zaligsprekingen drukken uit hoe wij als volgers van Jezus in deze wereld staan. En nu des te meer. Als er staat, gelukkig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, dan betekent dat dat jij in de gaten hebt dat er niet voldoende gerechtigheid is. Dat er niet voldoende rechtvaardigheid is. En dat je daarnaar verlangt. Er staat dat je barmhartig kunt zijn. Er staat dat je vredestichter mag zijn. Er staat dat je dat, eigenlijk staat er, dat is wat de volgers van Christus doen. Dat is wat de volgers van Christus zien in deze wereld. Het is nodig. Het is nodig om vrede te stichten. Het is nodig om barmhartig te zijn. Er is meer rechtvaardigheid nodig. Er is meer nederigheid nodig. En deze dan, gelukkig de treurenden, want zij zullen troost vinden. We treuren met z'n allen enorm in deze tijd. En dat is ook iets waar je niet voor hoeft weg te lopen. Niet voor mag weglopen, zou ik bijna zeggen. Want het is gewoon de realiteit. Maar we mogen het doen met dat wij weten dat we getroost worden. We mogen leven in dit leven met dat we weten dat het beter zal gaan. Dan heb ik het niet over het einde van de coronacrisis. Dan heb ik het over het einde van de reis. Van ons leven. Maar ook een stukje van die reis. Zullen we merken, en dat Henk zei dat ook, God zal meewerken om alles beter te maken. Ik wil niet zeggen dat hij alles weghaalt. Alle ellende opruimt. Dat is er niet in deze wereld. Zo werkt het niet. Want wij als volgers van Jezus zien dat juist zo sterk. Maar we zagen dat ook voor de coronacrisis al. En we zullen het daarna ook zien. Zullen we zien dat er gebrek aan rechtvaardigheid is. Zullen we zien dat er vredestichters nodig zijn. Dat er oorlog is, dat er oneenigheid is. En we zullen ons dat aantrekken. Als je, zoals net in dat lied, dat geloof hebt. Als je gelooft dat er geen graf is wat je tegen kan houden. Geen graf. Dan heb ik het niet over een thuisquarantaine. Dan heb ik het niet over thuiswerken. Hoe lastig en vervelend dat ook kan zijn. We hebben het echt over de dood. Zelfs de dood kan je niet tegenhouden. Om te verlangen naar Jezus. Om te verlangen naar God. om uit te zien naar het moment, alle momenten in je leven, dat je bij God en bij Jezus mag zijn. Als je dat geloof hebt, kun je dat uitdragen. Kun je dat vertellen. Kun je dat laten zien. We hoeven niet over de balkonnen, om de balkonmuren heen mensen toe te schreeuwen van, je moet in Jezus geloven, dan komt alles goed. Dat hoeven we niet te doen. Maar we mogen wel laten zien van, ik vind het zo erg, ik vind het zo zwaar. Maar ik weet dat het goed komt. Ik weet dat het uiteindelijk goed komt. Ik ben niet beter als jou, maar ik ben wel veel beter af. Want ik heb altijd iemand die bij mij is. Ik heb iemand die in mij woont. Ik zal nooit alleen zijn. Hoe eenzaam ik me soms ook voel. En hoe, ja, letterlijk, fysiek, je alleen bent. Door de afstand die we hebben. En echt niet hoor. Je hoeft echt niet te zeggen van, oh, het is allemaal niks. Het waait wel weer over. We wachten het wel af. Want het is wel erg. Het is heel erg. Het is verschrikkelijk als je familie hebt die ernstig ziek is. Het is verschrikkelijk als je familie hebt die in een doelgroep valt waarvan je weet van, oh, als die het gaat krijgen, dat is verschrikkelijk. Maar ook dan, weet je, daar kom ik doorheen. Hoe? Ik weet het niet. Ik weet niet hoe ik er door kom. Maar ik kom er doorheen. Koning Joas van Juda, die moest even een heel land omkeren. Want de paar koningen daarvoor, die waren nou niet bepaald godvrezend. Of die deden niet wat goed was in de ogen van God. Hij is eraan begonnen. En het is hem mislukt. En hij heeft niet alles voor elkaar gekregen. Hij heeft sommige hele wijze dingen gedaan. Maar hij komt ook niet alleen. Hij had ook de medewerking nodig van zijn priesters, die hij niet kreeg. Of misschien waren ze onbekwaam. Er zat er helemaal geen kwade wil in, maar konden ze het gewoon niet, zagen ze het niet. En hij ging verder en verder en verder. En uiteindelijk werd hij vermoord. Hij stond niet te preken, maar hij deed het. Maar hij hoeft ook niet te preken. Ja, ik nu wel. Maar dat is een ander verhaal. Maar we mogen het wel doen. En elke keer, en dat is dan weer voor mij persoonlijk, en ik besef heel goed dat muzieksmaak, dat het zeer persoonlijk is. Maar elke keer als ik dit nummer hoor, wat we net hebben gedraaid, dan raakt mij dat diep van binnen. En ik word er sterker door. Want ik word er even aan herinnerd. En dat is natuurlijk ook doordat het een stijl is die mij heel erg aanspreekt. Jullie zullen het hebben met andere muziek, met andere nummers, met weet ik veel wat. Het maakt ook niet uit wat. Maar zoek die dingen op. Zoek dat op wat je kan helpen om in die opstandingskracht te leven. Want dat is waar we het over hebben. Dat we geloven in de kracht van de opstanding. Dat we geloven dat er niets is, zelfs de dood niet, en al zeker geen coronacrisis, die ons eronder houdt. Het is moeilijk, het is zwaar, maar we gaan door. En we mogen hierin staan als kinderen van God. Is het mogelijk om nog één keer een nummer te draaien? Vraag het even aan de man van de techniek. Dan zou ik daarmee willen afsluiten. Ik wens jullie heel veel zegen toe. Heel veel sterkte. Maar ik wens jullie vooral toe dat jullie dat weten te vinden. Of dat weten vast te houden. Dat er geen enkel graf is. Dat er niets is wat je uiteindelijk tegen zal houden.